Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Als deze aflevering uitkomt, is het juli 2026 en is de sportzomer in volle gang. Het lijkt misschien soms zo alsof sport en de aandacht die daarvoor is, iets is van de laatste eeuw, maar niks is minder waar. Want de Romeinen, die konden er ook wat van. Alleen ging het destijds om een sport die nu niet meer op die manier beoefend wordt, namelijk de wagenrennen. En in deze aflevering zullen deze wagenrennen centraal staan. Ik zal het daarbij onder andere gaan hebben over hoe de wagenrennen in zijn werk gingen en georganiseerd werden, hoe tegen de menners en paarden werd aangekeken en welke plek de wagenrennen in de Romeinse maatschappij innamen. Om alvast een klein beetje op dat laatste vooruit te lopen, er zit echt verrassend weinig verschil in de manier waarop sport nu beleefd wordt en hoe de wagenrennen in Rome beleefd werden. Maar daar komen we nog op, want laten we eerst bij het begin beginnen en dat is in het jaar 753 voor Christus. Want in dat jaar werd volgens de overlevering de stad Rome gesticht door de broers Romulus en Remus. En schijnbaar was het zo dat Romulus al vrij snel daarna de eerste wagenrennen ooit heeft georganiseerd in Rome. De wagenrennen zijn dus eigenlijk al expliciet verbonden aan de allervroegste geschiedenis van Rome en spelen ook een rol in een van de oudste mythen over Rome, namelijk die van de Sabijnse maagdenroof. Dat zat zo. In het pas gestichte Rome woonden in eerste instantie vooral heel veel mannen en nauwelijks dus vrouwen. Om hier wat meer balans in te brengen bedacht Romulus een sluw plan. Hij organiseerde spelen, waaronder wagenrennen, en nodigde de naburige stam van de Sabijnen uit om te komen kijken. Terwijl de spelen in volle gang waren, gaf Romulus een teken en werden alle Sabijnse meisjes en jonge vrouwen door Romeinse soldaten weggevoerd om zo een einde te maken aan het vrouwentekort in Rome. Goed, of dit allemaal echt zo gegaan is, is natuurlijk helemaal niet meer na te gaan. We weten eigenlijk maar heel weinig over de begintijd van Rome. En de verhalen die er zijn, zijn meestal pas vele honderden jaren later opgeschreven. Maar dat neemt niet weg dat duidelijk is dat wagenrennen dus al vanaf het begin van de stichting van de stad populair waren. En dus ook een prominente plek innamen in de geschiedenis van de stad. En dat laatste zegt natuurlijk ook wel iets over de populariteit van wagenrennen. Even voor de volledigheid, wagenrennen zijn geen Romeinse uitvinding. Waarschijnlijk hebben Griekse kolonisten de wagenrennen in de door hun gestichte steden in Italië, zoals de tegenwoordige Napels, Taranto en Syracuse, geïntroduceerd. In het Griekenland van die tijd waren wagenrennen ook erg populair en waren bijvoorbeeld ook onderdeel van de Olympische Spelen, al vormden ze daarin wel een enigszins afwijkend onderdeel. Dit omdat er destijds in Griekenland ook wel enige discussie bestond over de vraag in hoeverre het er bij de wagenrennen om draaide wie de beste sportman, of in dit geval de beste menner was, of wie simpelweg de beste en snelste paarden had. De conclusie van de Grieken was dat het eigenlijk dat laatste was en dus werd ook niet de menner die als eerste over de finish kwam gehuldigd als winnaar, maar de eigenaar van de paarden die gewonnen hadden. En dus won eigenlijk iemand die zelf vaak helemaal niet had deelgenomen aan de wedstrijd. Tenzij de eigenaar en de menner natuurlijk dezelfde persoon waren, maar dat kwam zelden tot nooit voor. De wagenrennen waren hierdoor overigens ook het enige onderdeel van de Olympische Spelen waarbij vrouwen kans maakten op een overwinning. Want wanneer een vrouw eigenaar was van de paarden, dan werd zij als winnares gehuldigd. Maar goed, als je meer wilt weten over de Olympische Spelen in het oude Griekenland, luister dan vooral de aflevering hierover. Daarin wordt onder andere ook verteld dat de Olympische Spelen zelfs ooit ontstaan zouden zijn uit een wagenrace. Ook de Grieken waren overigens niet de eerste die wedstrijdjes hielden met wagens die door paarden werden voortgetrokken. Waarschijnlijk deden de oude Egyptenaren dat al. Het idee van een wagen die door paarden werd voorgetrokken kwam overigens oorspronkelijk uit het leger. In de bronstijd was namelijk de strijdwagen ontstaan. Zo ergens in het derde millennium voor Christus kwam deze op, want de oudste afbeelding die bewaard is gebleven van een strijdwagen, die dateert uit 2600 voor Christus. Al vrij snel vormden deze strijdwagens de elite troepen uit de legers van bijvoorbeeld Egypte en het Hittitische Rijk. De wagen die werd hierbij door twee paarden voortgetrokken en bemand door twee of drie personen, een menner en één of twee boogschutters of speerwerpers. Die strijdwagens waren een formidabel wapen, niet alleen omdat ze veel mobieler waren dan andere troepen, maar met hun snelheid konden ze ook nog eens door vijandelijke linies heen breken. De paarden die deze wagens voorttrokken waren overigens een stuk kleiner dan paarden van nu en waren ook nog niet in staat om mensen te dragen. Door fokprogramma's van vele eeuwen zou dit uiteindelijk veranderen en werden paarden langzaamaan groter en kregen meer draagkracht. De strijdwagen als wapen, die verdween dan ook min of meer van het slagveld vanaf het moment dat paarden sterk genoeg waren om mensen te dragen en dus de zogenaamde bereden cavalerie opkwam. Vanaf dat moment werden strijdwagens voornamelijk nog in wedstrijdverband ingezet. Goed, even samenvattend dus. De wagenrennen hadden al voor de stichting van Rome een lange geschiedenis en waren ook bij de Romeinen vanaf het begin ongekend populair. Ik zal me in deze aflevering vooral gaan focussen op de wagenrennen in de stad Rome zelf, maar even voor de duidelijkheid, ook in andere steden waren deze heel erg populair en dat veranderde ook niet na het verdwijnen van het West-Romeinse Rijk. In Constantinopel bijvoorbeeld, de stad die Rome op een gegeven moment min of meer opvolgde als, tussen aanhalingstekens, hoofdstad van het Romeinse Rijk, werden tot ver in de middeleeuwen wagenrennen gehouden. Kom ik aan het eind nog even op terug. Goed, de wagenrennen waren dus enorm populair en in eerste instantie werden de wedstrijden op tijdelijk aangelegde banen gehouden, waarbij indien gewenst ook tijdelijke tribunes konden worden neergezet. Naar het schijnt werd rond 600 voor Christus een eerste vaste renbaan aangelegd, inclusief tribunes, en vanaf dat moment werden daar op vaste momenten wedstrijden georganiseerd. Deze renbaan werd aangelegd in de vallei tussen de Palatijn en de Aventijn, dat zijn twee van de zeven heuvels waarop Rome was gebouwd, en volgens de overlevering was dit ook de plek waar Romulus de wagenrennen had gehouden, waar de Sabijnse maagdenroof bij had plaatsgevonden. Nou, uit dit bouwwerk zou uiteindelijk het imposante Circus Maximus verrijzen, het stadion in Rome waar de wagenrennen gehouden werden. In de loop der tijd werden de tribunes die er waren steeds verder uitgebreid. Eerst waren ze van hout, later van steen en in 328 voor Christus zouden ook de eerste startboksen zijn verrezen die ervoor moesten zorgen dat de start van een wedstrijd eerlijk verliep. In de eeuwen daarna verrees ook de zogenaamde spina. Dat betekent letterlijk ruggengraat en die spina dat was een 217 meter lange muur die de renbaan min of meer in tweeën sneed. Aan de beide uiteinden van de spina stonden twee grote palen, de metai, waar de menners omheen moesten rijden. Later werden dit twee keer drie zuilen die voor iedereen in het stadion duidelijk herkenbaar waren. Die spina was overigens waarschijnlijk niet helemaal recht, maar boog aan de uiteinden een beetje af om het keren gemakkelijker te maken. En die spina die begon ook als een simpele enkele muur, maar werd in de eeuwen daarna uitgebouwd tot een enorm bouwwerk dat bestond uit een dubbele muur met een waterbassin in het midden. Een overblijfsel van het beekje dat ooit door de vallei had gestroomd. Die spina die moest enorm robuust zijn en met name de keerzuilen moesten heel goed verankerd staan, omdat het vaak voorkwam dat wagens tijdens het keren tegen de muur aanknalden. In de loop der tijd werden ook allerlei versieringen op de spina aangebracht. Keizer Augustus bijvoorbeeld liet in het jaar 10 voor Christus een enorme obelisk van 24 meter hoogte uit Egypte overbrengen en op de spina plaatsen. Deze obelisk kun je overigens nog steeds bewonderen in Rome, want in 1587 heeft paus Sixtus V deze laten overbrengen naar het grote plein voor de Sint-Pieterskerk en daar staat deze obelisk heden ten dage nog steeds. In 357 liet keizer Constantius II een tweede obelisk uit Egypte overbrengen en plaatsen op de spina en ook die kun je als je wilt nog steeds tegenkomen in Rome. Want Sixtus V heeft deze voor de Sint-Jan van Lateranen laten neerzetten. Los van deze twee obelisken waren er talloze kleine altaartjes op de spina en allerlei verwijzingen naar goden. Wagenrenners die meer dan 1000 overwinningen hadden behaald, kregen er bovendien vaak een standbeeld. Op de spina bevond zich daarnaast een soort, bij gebrek aan een beter woord, scorebord, waarop voor de toeschouwers te zien was hoeveel rondes er in de race nog afgelegd moesten worden. Eerst gebeurde dit in de vorm van eieren die één voor één zakten. Later werden deze eieren vervangen door dolfijnen, wat een verwijzing was naar de god Neptunus, die niet alleen de god van de zee was, maar ook van de paarden. In zowel de eerste eeuw voor als de eerste eeuw na Christus brandde het Circus Maximus enkele keren af en werd daarna ook weer opgebouwd. De laatste grote verbouwing, ook weer naar aanleiding van een brand, vond plaats onder keizer Trajanus. De tribunes, die inmiddels de beide lange zijdes en een van de korte zijdes omvatten, die waren na die verbouwing 3 verdiepingen hoog en er konden naar schatting 150.000 mensen op plaatsnemen. De onderste rijen van de tribunes waren gereserveerd voor de Romeinse elite, dus de klasse der senatoren en ridders. En de keizer die had een speciale plek recht tegenover de finishlijn. Tussen de tribunes en de renbaan waren overigens stevige muren aangebracht en zelfs een kleine gracht om de toeschouwers te beschermen tegen losgeslagen paarden en andere wilde dieren, want in het circus werden soms ook jachtpartijen georganiseerd. De gewone Romeinen die zaten op de tweede ring niet zelden op plekken die gratis beschikbaar waren gesteld door de keizer of een vermogende senator. Aan de buitenkant van het Circus Maximus waren open zuilengalerijen waarin talloze winkels, eettentjes en souvenirwinkeltjes, of wat je nu fanshops zou noemen, gevestigd waren, maar ook bordelen en wetkantoren. Want wat betreft dat laatste, aangenomen wordt dat er door de toeschouwers in het Circus Maximus stevig ingezet werd op de wagenrennen. Uit bronnen blijkt dat er zelfs astrologen waren die geraadpleegd werden voor het voorspellen van de uitslag. Nou, die plek waar dat Circus Maximus lag, die is nog steeds te bezoeken in Rome, maar helaas is er weinig van bewaard gebleven. Daardoor is het dus wel een beetje gissen op basis van de bronnen hoe een en ander er qua verhoudingen uit moet hebben gezien. Het circus was naar schatting zo'n 620 meter lang en 150 meter breed en een toeschouwersrij die zou van het ene naar het andere uiteinde, dus in een soort U-vorm, ongeveer 1500 meter, oftewel 1,5 kilometer, lang zijn. Als je er dan van uitgaat dat een zitplek ongeveer 40 bij 50 centimeter mat en je ook nog eens rekening houdt met trappen en in- en uitgangen voor de tribunes, hebben onderzoekers berekend dat elke rij plaats bood aan ongeveer 3000 mensen. En als er daar dan zo'n 50 van waren, dus 50 rijen, wat een reële schatting is uitgaande van 3 verdiepingen, dan komt dat dus neer op de hiervoor al genoemde capaciteit van 150.000 plekken. Er worden in de bronnen overigens ook wel hogere aantallen genoemd, variërend van 250.000 tot zelfs 485.000 plaatsen. Nou, dat laatste is natuurlijk volstrekte onzin, maar rekening houdend met de beschikbare ruimte die er was, lijkt ook een capaciteit van 250.000 een te hoge schatting. Het woord Circus Maximus, dat betekent overigens niet meer en niet minder dan het grootste circus. En die naam duidt er dus ook al een beetje op dat er meerdere renbanen waren in Rome. En dat klopt ook. Zo lag er bijvoorbeeld ook een stadion op de plek waar nu de Sint-Pieterskerk staat. En het best bewaarde circus, dat is het Circus Maxentius, daar gebouwd door de rivaal van de bekende keizer Constantijn. In dit circus was echter maar plek voor 10.000 mensen en ook hier stond overigens een Egyptische obelisk. En deze staat sinds de 17e eeuw op de Vierstromenfontein van Bernini op het Piazza Navona, maar dat even terzijde. Er waren dus wel degelijk nog meer wagenrenstadions, maar deze waren vrijwel allemaal veel kleiner dan het Circus Maximus en sommige waren zelfs alleen maar voor privégebruik. Nou, die wagenrennen die werden over het algemeen op vaste momenten in het jaar georganiseerd. En dit gebeurde eigenlijk vrijwel altijd in het kader van feestdagen. In eerste instantie waren dit vooral religieuze feesten. Later kwamen daar ook door keizers ingestelde feestdagen bij. Vaak had dit dan de vorm van meerdaagse festivals, waarbij de wagenrennen op 1 of 2 dagen georganiseerd werden. Het aantal feestdagen dat groeide in de loop der tijd gestaag en daardoor waren er op een gegeven moment eigenlijk gedurende het hele jaar door om de zoveel tijd wagenrennen, meestal ergens tussen de 20 en 65 dagen. In het jaar 354 bijvoorbeeld waren er, zo weten we uit de bronnen, 64 dagen met wagenrennen. Ter vergelijking, er waren in dat jaar maar 10 dagen met gladiatorengevechten en die gladiatorengevechten, die waren zoals bekend ook heel populair in Rome, maar die werden veel minder vaak gehouden dan de wagenrennen. Als je daarover nadenkt, is dat ook wel weer niet zo heel erg gek. Gladiatorengevechten waren namelijk verhoudingsgewijs enorm duur. Als er bijvoorbeeld een gevecht moest worden georganiseerd met wilde dieren, zoals leeuwen en beren, dan moesten die wel vanuit allerlei uithoeken van het Rijk geïmporteerd worden. Dat was een enorme logistieke operatie die ook gewoon heel erg duur was. Bovendien waren goede gladiatoren best wel schaars en ook gewoon behoorlijk duur. Want een eigenaar van een gladiatorenschool die investeerde heel veel geld in het trainen en onderhouden van zijn gladiatoren. En het was helemaal niet zo makkelijk om een gedode, ervaren gladiator, wat natuurlijk regelmatig voorkwam, even te vervangen. En als een gladiator het gevecht overleefde, dan kwam deze natuurlijk ook regelmatig gewond uit de strijd en kon dan dus logischerwijs niet een week later weer vechten. En de meeste gladiatoren die vochten daarom eigenlijk meestal maar maximaal 2 à 3 keer per jaar. En ja, je kunt dit eigenlijk wel vergelijken met professionele boksers of MMA-vechters in onze tijd. Nu waren de wagenrennen ook duur en de wagenrennen waren zeker ook niet ongevaarlijk, maar toch konden deze veel vaker georganiseerd worden. In eerste instantie, in de tijd dat Rome nog een republiek was, werd dit gedaan door de aediles. Dat waren ambtenaren die onder andere verantwoordelijk waren voor het beheer van de stad en daar vielen ook de wagenrennen onder. Veel aediles wilden heel graag de wagenrennen organiseren en staken daar ook zelf vaak heel veel eigen geld in, omdat daardoor hun populariteit bij de bevolking toenam. Aediles waren namelijk vaak jonge Romeinen uit de elite die carrière wilden maken. Het geld dat nodig was om die wagenrennen te organiseren, dat werd voornamelijk gebruikt om menners aan te trekken. Want die deden dat namelijk niet gratis. In de beginperiode waren die menners nog vooral afkomstig uit de aristocratie van Rome, die met deelname aan wedstrijden vooral eer en glorie wilden behalen en hun naam wilden vestigen bij de gewone Romeinen. En bovendien was dit de enige groep die het geld had om eigen paarden te kopen. In de loop van de vierde eeuw nam de animo onder deze groep om deel te nemen aan die wagenrennen echter af. Omdat er ook andere manieren waren om populair te worden, bijvoorbeeld door in het steeds groter wordende Romeinse leger te dienen. Maar daarmee zaten de organisatoren van die wagenrennen wel met een probleem, want de gemiddelde Romein die had niet zomaar één of meerdere paarden in bezit. En dus dreigde een tekort aan zowel paarden als een tekort aan menners, en ja, dan konden er natuurlijk geen races georganiseerd worden. Om dit op te lossen werd een systeem bedacht waarbij meerdere mensen geld konden inleggen om één of meerdere paarden te kopen en die dan, uiteraard tegen betaling, uit te lenen voor de wagenrennen. De opbrengst die werd dan gedeeld door diegenen die hadden ingelegd, net als de eventuele winstpremies. Al snel ontstonden hieruit talloze kleinere en grotere renstallen die met elkaar concurreerden, elkaar overnamen enzovoort. En uiteindelijk bleven er aan het einde van de eerste eeuw voor Christus 4 renstallen over. De groene, de blauwe, de rode en de witte. En dit zouden dan ook de 4 teams worden die het tijdens de wagenrennen tegen elkaar opnamen. Er zijn periodes geweest met meer teams. Zo was er onder Domitianus ook een purperen en gouden team, maar die verdwenen ook al snel weer. Na verloop van tijd overigens zouden de rode en de witte opgaan in de groene en de blauwe. En die laatste twee waren sowieso eigenlijk altijd al de populairste teams. Elk van deze teams had zijn eigen stal en oefencomplex die allen gelegen waren op het marsveld dat op zo'n 2 kilometer afstand van het Circus Maximus lag. Je moet niet onderschatten hoe groot dit alles was. Die trainingscomplexen die waren enorm. Er waren bijvoorbeeld alleen al talloze stallen, want elk team had naar schatting de beschikking over zo'n 150 à 250 paarden. Dat was ook nodig, want gegeven dat op een racedag vaak meerdere races werden gehouden, kwamen er soms wel 50 paarden per team in actie op zo'n dag. Nou, daarover straks meer. Daarnaast waren er ruimtes voor de menners en die hadden bij de groene en de blauwe, wat zoals gezegd de 2 grootste teams waren, zelfs hun eigen oefenrenbaan. En er waren gebouwen voor medische zorg, reparatieruimtes en kantoren voor de dagelijkse leiding van de renstal. Aan het hoofd van een team stond een zogenaamde dominus factionis en dat was een soort voorzitter die verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken en de contacten met de organisatie onderhield. Onder hem werkten tientallen, zo niet honderden mensen. De menners en hun trainers natuurlijk, waarvan er tientallen in dienst waren, maar ook verzorgers van paarden, ambachtslieden die de wagens onderhielden en een medisch team dat de fysieke gezondheid van zowel paarden als menners in de gaten hield. De organisatoren van de races die huurden deze teams in om te racen en betaalden daar ook grof geld voor. Hoe beter een team was, hoe meer geld dat team kon vragen. En dus was het zaak om de beste menners te hebben als stal en, misschien nog wel belangrijker, om de beschikking te hebben over de beste paarden. Want ja, je kon nog zo'n goede menner hebben, als je paarden te langzaam waren, dan ging je natuurlijk nooit winnen. De paarden die raceden in het Circus Maximus waren dan ook de beste en de grootste van die tijd, al is het wel zo dat ze nog steeds kleiner waren dan de paarden van nu. Het zoeken naar die beste paarden, dat kun je wel een beetje vergelijken met hoe voetbalclubs van nu de wereld afspeuren naar de talentvolste spelers. Voetbalclubs die hebben daarvoor scouts in dienst en in de tijd van de wagenrennen werkte dat eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar. Elke renstal had een aantal handelaren in dienst die stad en land afreisden op zoek naar de beste paarden. En net zoals tegenwoordig bepaalde landen en streken bekend staan om hun talentvolle sporters, gold dat in de oudheid ook voor paarden. In onder andere Spanje, Sicilië, Cappadocië en Noord-Afrika werden goede paarden gefokt, waarbij met name dat laatste gebied de beste paarden lijkt te hebben geleverd. Talentvolle paden die werden door de teams in Rome aangekocht en in speciale schepen naar Rome verscheept. Het kwam overigens ook voor dat paarden die in steden elders in het Rijk succesvol waren in races, tussen aanhalingstekens getransfereerd werden naar een van de renstallen in Rome, waarbij er natuurlijk ook een, wederom tussen aanhalingstekens, transfersom betaald werd. Andersom gebeurde hetzelfde met paarden die niet goed genoeg bleken te zijn voor het Circus Maximus. Ook hier weer de vergelijking met voetballers die te goed zijn voor, ik noem maar wat, de eerste divisie en een transfer maken naar de eredivisie. Of omgekeerd als blijkt dat ze het niveau van de eredivisie toch niet aankunnen, is goed te maken. Overigens hadden die renstallen na verloop van tijd vaak ook hun eigen stoeterijen waar ze allerlei fokprogramma's opzetten. Dat was namelijk een stuk goedkoper dan telkens een paard van elders te moeten kopen. Vergelijkbaar dus met zoals sportclubs van nu vaak ook een eigen jeugdopleiding hebben. Nou, als die paarden eenmaal in een van de trainingscentra waren aangekomen, dan werden ze uitgebreid klaargestoomd voor de races. Daarbij werden ze goed verzorgd door talloze staljongens en stonden onder permanent toezicht van dierenartsen om blessures en overbelasting te voorkomen. Met name de spieren en de pezen waren gevoelige plekken bij de paarden en ook de staat van de hoeven werd goed in de gaten gehouden, want het hoefijzer dat was in die tijd nog niet uitgevonden en dus kon de hoeven heel erg snel slijten. Welke training een paard precies kreeg, dat was overigens afhankelijk van de plek die een paard had voor de wagen. Neem bijvoorbeeld het vierspan, dat is dus een wagen die voortgetrokken werd door vier paarden. De binnenste twee paarden die moesten vooral oefenen in korte wendingen en tempowisselingen, terwijl het paard dat aan de rechterbuitenkant liep, juist vooral veel uithoudingsvermogen moest hebben, omdat dat paard veel meer meters moest maken tijdens een wedstrijd. Pas na een jarenlange training, dat kon soms wel 2 à 3 jaar zijn, werden de paarden klaargeacht voor de races in het circus. De meeste paarden waren dan rond de 5 jaar oud als ze hun debuut maakten. Soms reden ze eerst enige tijd in een 2- of 3-span, alvorens de overstap te maken naar het belangrijkste onderdeel van de wagenrennen, de wedstrijden met het vierspan. Nou, hoe de wagens die door zo'n vierspan voortgetrokken werden er precies uitzagen, dat is helaas niet helemaal duidelijk, omdat er geen exemplaar bewaard is gebleven. Maar op basis van overgeleverde schaalmodellen, mozaïeken en fresco's en een in de rivier de Tiber gevonden 2-span, is door historici de conclusie getrokken dat de wagens waarschijnlijk heel erg licht waren en niet meer dan 25 tot 35 kilo wogen om zoveel mogelijk snelheid te kunnen maken en gemaakt waren van dunne houten planken. De wagens waren van wiel tot wiel ongeveer 1,55 meter breed en de dissel waarmee de wagen werd voortgetrokken was iets meer dan 2 meter lang. De wielen hadden een diameter van ongeveer 60 centimeter en telden vaak 6 tot 8 spaken. De wagenbak waar de menner in stond was vrij klein, vaak niet meer dan 50 bij 60 centimeter. En de menner die stond achter een dun houten schermpje van nauwelijks 70 centimeter hoog. De menner die hield tegelijkertijd 3 teugels in handen. 2 van de buitenste paden, die rechtstreeks aan de wagen verbonden waren, en 1 van de binnenste 2 paden, die via een juk verbonden waren. Deze teugels die wikkelde de menner om zijn lijf en hij gaf de richting aan door zijn gewicht te verleggen naar bijvoorbeeld links of rechts. Dat gebeurde dan wel met snelheden van soms wel 70 km per uur, dus die menners die moesten echt ware evenwichtskunstenaars zijn. Natuurlijk ging dit alles ook heel vaak mis. Menners konden bijvoorbeeld uit hun wagens geslingerd worden, wat levensgevaarlijk was. En om die reden droegen ze vaak een strak leren korset, beschermende banden om armen en benen en een leren helm. En daarnaast droeg elke menner een mes bij zich om in geval van nood de teugels door te snijden. Om de paarden aan te sporen had hij bovendien een zweep bij zich, die overigens ook ingezet mocht worden tegen de paarden van andere rijders. Het bestaan van Menner vergde niet alleen veel talent en lef, maar ook uitgebreide training. Daar moest al op jonge leeftijd mee begonnen worden, waarschijnlijk zelfs voordat iemand 10 jaar was. De eerste wedstrijden reden jonge Menners in een 2 of 3 span en pas na enkele jaren werden ze ervaren genoeg geacht voor het 4 span. Dat gezegd hebbende, de echte talenten maakten vaak al op jonge leeftijd hun debuut. Het was namelijk geen uitzondering dat 14-jarigen meereden in het Circus Maximus. Dat betekende ook dat er Menners waren die nog voor hun 20ste al honderden overwinningen hadden geboekt en enorme bedragen aan prijzengeld hadden binnengehaald. Nou, daarover straks meer. Overigens begonnen de meeste jonge Menners hun carrière als knecht, maar ook daar ga ik het zo nog even over hebben. Er waren natuurlijk ook talloze Menners die weliswaar regelmatig trainden en op jonge leeftijd enig talent hadden, maar die uiteindelijk niet goed genoeg geacht werden om een 4-span te mennen. Deze speelden vaak een bijrol tijdens een van de andere onderdelen tijdens de wagenrennen, of ze werden uitgeleend om te racen in stadions in andere steden. Overigens kwamen transfers tussen teams onderling ook voor. Menners die lijken er over het algemeen weinig moeite mee te hebben gehad om over te stappen naar een ander team als ze daar meer konden verdienen. Ook wat dat betreft is er dus weinig verschil met sporters van nu. De reactie van de fans op zulke transfers was overigens ook vergelijkbaar met nu, maar ook daar straks meer over. Echt succesvolle Menners, die kun je prima vergelijken met de status die topsporters van nu hebben. Ze werden door het grote publiek bewonderd en in sommige gevallen ronduit aanbeden. Wat hierbij des te opmerkelijker is, is dat de meeste Menners uit de onderkant van de samenleving afkomstig waren. Een substantieel deel van hen was zelfs een tot slaafgemaakte. Op basis van 229 bewaard gebleven grafschriften van voormalige Menners kwamen onderzoekers tot de conclusie dat van slechts 21 van hen met zekerheid te zeggen was dat ze Romeins burgerrecht hadden. En de voornaamste verklaring hiervoor is dat het imago van het beroep van wagenrenner enorm laag was. Net zoals overigens dat van toneelspelers en gladiatoren. Zij werden beschouwd als infames, oftewel roemloze, en stonden onderaan de maatschappelijke ladder. En dat betekende concreet dat het voor een Romeins burger eigenlijk min of meer sociale zelfmoord was, voor hemzelf en zijn hele familie, om wagenrenner te worden. Los daarvan waren Menners ook juridisch en politiek gezien beperkt in hun rechten. De Romeinse overheid vond het idee dat een familielid uit een van de aanzienlijke families van Rome het op zou nemen tegen, of nog erger, zou verliezen van een tot slaaf gemaakte in het Circus Maximus absoluut onaanvaardbaar en zelfs ronduit een gevaar voor de maatschappelijke orde. En om te voorkomen dat Romeinse burgers zich met de wagenrennen gingen bezighouden, werden zelfs speciale wetten aangenomen die het burgers onder de 25 jaar verbood om wagenrenner te worden. In essentie betekende dit dat een carrière onmogelijk was, omdat, zoals net verteld, de meeste Menners al in hun vroege tienerjaren of nog eerder begonnen waren met trainen. Vergelijk dit ermee dat er een wet zou komen dat een burger pas op zijn 25ste met een voetbalcarrière zou mogen beginnen. Nou, dit alles staat natuurlijk wel in enorm contrast met de gigantische populariteit die succesvolle Menners genoten. De enorme eer en financiële beloningen en populariteit die hun ten deel vielen, wogen overigens ongetwijfeld voor de meest succesvolle Menners ook wel op tegen hun lage sociale status. Of dat ook voor de minder succesvolle Menners gold, is lastig te zeggen. Behalve succesvolle Menners werden overigens ook paarden die de ene na de andere overwinning behaalden ronduit geadoreerd door het publiek in het Circus Maximus. Nou goed, hoe zag zo'n wedstrijd in het Circus Maximus er dan uit? De dag die begon meestal al vroeg, want zo rond een uur of 8 in de ochtend begaven vele duizenden toeschouwers zich al richting het Circus Maximus. tienduizenden mensen die bevolkten op dat moment de straten, wat ongetwijfeld gezorgd heeft voor een hele hoop oponthoud. De paarden en de menners die waren op dat moment, als het goed is, al lang en breed binnen. De wedstrijddag die werd vervolgens officieel geopend met een parade, met daarbij een hoop zang en dans, en de menners die zouden uitkomen op de verschillende onderdelen. Als laatste kwam de organisator van de wagenrennen het circus binnen en daarna was het tijd voor het eerste onderdeel van de dag. In het begin van de keizertijd waren er per dag meestal ongeveer 12 races, wat later uitgebreid werd naar 24. Soms waren er ook wel meer races, soms ook minder, bijvoorbeeld als er te weinig budget was, maar 24 werd op een gegeven moment in principe het standaard uitgangspunt. Dit betekende dus ook dat de wagenrennen vaak van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat duurden. De eerste race van de dag was eigenlijk gelijk altijd al een van de hoogtepunten, namelijk eentje met 4 spannen. De reden dat deze race als eerste werd gehouden was ongetwijfeld om zoveel mogelijk mensen zo vroeg mogelijk binnen te hebben, maar het zou ook kunnen dat deze race zo vroeg was gepland zodat sommige topmenners en paarden later op de dag wellicht nog een keer in actie konden komen. Voorafgaand aan de race moesten de menners en hun paarden plaatsnemen in de startbox. Er waren in totaal 12 startboxen, want bij het hoofdonderdeel deden in totaal 12 wagens mee, 3 van elk team. Welke startbox voor welke menner was, werd bepaald door loting. Elke box was ongeveer 6 meter breed en als de wagen er eenmaal in stond, werd de ingang afgesloten door 2 deuren die via een ingewikkeld systeem van kabels afgesloten werden. Als het startsein gegeven werd, werd een mechanisme in werking gesteld dat ervoor zorgde dat alle deuren van de startboxen tegelijkertijd opengingen. Daarna moesten de wagens ongeveer 160 meter afleggen naar de spina. Eén probleem daarbij was dat de afstand tussen de startbox en de spina niet voor elke wagen gelijk was. De wagens die moesten starten in de startboxen die het verst aflagen van de spina, moesten namelijk een langere afstand afleggen. Nou, dit was natuurlijk niet eerlijk en hier werd een oplossing voor bedacht door de startboxen in een soort halve maan te bouwen en de menners te verplichten om de eerste 160 meter tot de spina een vaste baan te blijven volgen. Daardoor was de af te leggen afstand voor iedereen ongeveer gelijk, al moet wel gezegd worden, de positie links van het midden werd over het algemeen gezien als het meest gunstig. Verzorgers van de paarden die bleven overigens vaak tot het laatste moment bij de paarden in de startbox om hen zoveel mogelijk te kalmeren. Tijdens de wedstrijd zelf had elk team ook de beschikking over een heel team aan ondersteuners. Zo waren er bijvoorbeeld de sparsores die als taak hadden om de passerende wagens te besprenkelen met water. Enerzijds ter verkoeling van de menners en de paarden, maar ook om de assen van de wagens te koelen, omdat die nogal eens oververhit konden raken. Daarnaast reden er namens elk team tijdens een race ook zogenaamde hortatores rond in het circus. Dat waren mensen die gezeten te paard tijdens de race berichten moesten doorgeven aan de menners over de stand van zaken in de race en de te volgen tactiek. Je kunt dit dus wel een beetje vergelijken met ploegleiders bij wielrennen die voor de introductie van de oortjes vanuit hun ploegauto hun renners op de hoogte hielden en instructies gaven. Tussen de deelnemende menners van elk team was bovendien een duidelijke taakverdeling. Er was een kopman en 2 knechten die als doel hadden om hun kopman te ondersteunen. Daarnaast had elk team een medische staf voor de menners en voor de paarden, want beide liepen tijdens de race behoorlijk wat risico. De concurrentie tussen de onderlinge stallen was overigens enorm groot en er vond ook een hoop onderlinge sabotage en bedreigingen plaats. Nou, een compleet rondje op de renbaan in het Circus Maximus was ongeveer 700 meter en elke wedstrijd die bestond uit 7 rondes. Als je daar vervolgens de 160 meter na de start bij optelt, dan was een wedstrijd ongeveer 5060 meter lang, oftewel iets meer dan 5 kilometers. Althans, Dat was zo voor de koplopers die de perfecte lijn rondom de keerpunten van de spina konden afleggen. Uitgaande van snelheden van 70 km per uur op de rechte stukken en 30 in de bochten, duurde een race dan ongeveer 9 à 10 minuten. In totaal waren er meestal, zoals verteld, 24 races. Het hoofdnummer was het vierspan, die gedurende de dag vaak enkele keren op het programma stond, waarbij er allerlei variaties waren. Zo was er bijvoorbeeld de race met knechten, maar ook de race zonder knechten. Daarnaast waren er races met het tweespan en het driespan, die vooral bedoeld waren om jonge, talentvolle menners ervaring op te laten doen. En soms waren er ook varianten met bijvoorbeeld 10 of zelfs wel 20 paden. Een speciaal onderdeel van de races was het Diversium, wat je een beetje kunt zien als een soort supercup. De nummer 1 en 2 van een vlak daarvoor gereden race, die namen het dan tegen elkaar op, waarbij ze 2 wedstrijden reden, eentje in hun eigen wagen en met hun eigen paden, en daarna wisselden ze, dus dan reden ze tegen elkaar in de wagen en met de paden van de ander. Een ander nogal apart onderdeel was de Pedibus ad Quadrigam, waarbij menners eerst een paar rondes tegen elkaar reden in wagens en vervolgens nog een paar rondes al rennend aflegden. Tussen de races door moest de baan worden hersteld en geëgaliseerd en moesten eventuele wrakken van wagens die gecrashed waren worden opgeruimd. Nou, dit kon allemaal best enige tijd duren en om het publiek te vermaken waren er dan ook allerlei pauzenummers zoals acrobaten en schijngevechten. Ook werden er soms gewone padenraces gehouden, dus waarbij ruiters op een paard zaten. Het was natuurlijk ook wel belangrijk dat de races eerlijk verliepen. En om daarop toe te zien zat naast de finishlijn een aantal scheidsrechters. Die moesten in de gaten houden dat er geen valse start plaatsvond en dat de menners gedurende de eerste 160 meter hun vaste lijn volgden. Wanneer de race daarna eenmaal vrijgegeven was, waren er eigenlijk bijna geen regels meer. Menners mochten elkaar afsnijden, omverbeuken of de paden van de ander met een zweep slaan. Paden die liepen daarbij regelmatig verwondingen op overigens, meestal aan de ogen. Het slaan van de andere menners, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de beroemde film Ben-Hur, was ten strengste verboden. Bij het eerste keerpunt bij de spina was het meestal een drukte van belang, omdat iedereen daar nog heel dicht bij elkaar zat. En daar gebeurden dan ook de meeste ongelukken, omdat iedereen de beste positie wilde hebben. Vermoedelijk had dat wel iets weg van bijvoorbeeld een massasprint aan het einde van een wielerwedstrijd. En net zoals daarbij nogal eens valpartijen voorkomen, gebeurde het in het Circus Maximus regelmatig dat wagens botsten of met elkaar verstrikt raakten. Wagens die niet meer verder konden, die moesten zo snel mogelijk van de baan verwijderd worden, want de race die ging gewoon door. Menners die uit de wagen werden geslingerd, hadden zoals verteld een mes bij zich om zich los te snijden van de teugels. Lukte dat niet, dan werden ze vaak honderden meters meegesleurd, wat ernstige verwondingen, levenslang letsel en soms ook de dood tot gevolg kon hebben. Dat laatste gebeurde overigens ook vaak bij botsingen of wanneer menners werden vertrapt. Dat alles gezegd hebbende, de paarden die liepen in principe nog meer gevaar dan de menners. Botsingen met de spina of andere wagens die kwamen regelmatig voor en daarbij raakten paarden vaak ernstig verminkt of kwamen te overlijden. Als een paard te zwaar gewond raakte, dan werd het simpelweg afgemaakt. Het is aannemelijk dat tijdens een hele dag van races, waarbij er per team soms wel 50 paarden in actie kwamen, een substantieel deel van deze paarden na afloop niet meer in staat was om te racen. Wie de uiteindelijke winnaar werd van een race, dat hing natuurlijk van heel veel factoren af. De snelheid van de paarden natuurlijk en de kunde van de menner, maar ook geluk met bijvoorbeeld materiaalpech van anderen speelde een rol. Er werd zorgvuldig bijgehouden wie een race gewonnen had en daarbij werd ook genoteerd wanneer een menner bijvoorbeeld vanaf de start op kop had gereden, hij op het laatste moment de koploper gepasseerd had of dat hij in eerste instantie ver achteraan gebungeld had en na een inhaalrace alsnog had weten te winnen. De winnaar kreeg een lauwerkrans en daarnaast een geldprijs. En ook de nummers 2 en 3 kregen een premie. Die geldprijzen die waren enorm hoog. Want een winnaar die kreeg al snel 30.000 tot 60.000 sestertiën uitgekeerd. En even voor je beeld, een legioensoldaat of een ambachtsman die verdiende in deze periode, ik heb het dan over de eerste eeuw na Christus zo ongeveer, per jaar iets van 1200 sestertiën. Oftewel, de geldprijs voor een eerste plaats in het Circus Maximus stond gelijk aan ongeveer 50 jaarsalarissen. De meest succesvolle menners die boekten bovendien duizenden overwinningen en die haalden dan ook gigantische bedragen aan prijzengeld binnen. Overigens moet hier wel bijgezegd worden, de slaven die als menner actief waren, die mochten niet zelf over hun prijzengeld beschikken, dat was namelijk voor hun eigenaar. Vaak was het wel zo dat er een afspraak was dat die eigenaar de slaaf zou vrijlaten als deze een x-bedrag aan prijzengeld had binnengehaald, maar tot die tijd was het geld dat de tot slaafgemaakte verdiende voor diens eigenaar. Op basis van een tweetal grafschriften is geconcludeerd dat, voor zover bekend, de twee meest succesvolle menners Flavius Scorpus en Pompeius Musculosus waren, die respectievelijk 2048 en 3599 overwinningen behaalden. Die eerste, Flavius Corpus, was overigens een uit tegenwoordige Spanje afkomstige slaaf en hij zou op zijn 27ste om het leven zijn gekomen in het Circus Maximus, vermoedelijk door een crash. Nu moet ik hier wel bij zeggen, ik noem nu deze twee menners en hun aantal overwinningen. Elke context bij de hiervoor genoemde aantallen die ontbreekt. En daarmee bedoel ik, we weten niet in welke wedstrijden deze overwinningen zijn behaald. Nou, vergelijk het even ermee dat je over een voetballer leest dat deze in zijn hele carrière 800 goals heeft gemaakt, maar dat je nergens kunt checken of daar bijvoorbeeld ook de goals bij zitten die hij of zij gemaakt heeft in oefenpotjes tegen amateurelftallen of iets dergelijks. Een beter beeld wat dat betreft hebben we bij de menner Publius Aelius Calpurnianus, omdat de inscriptie die bij zijn grafmonument is teruggevonden niet alleen vermeldt hoeveel overwinningen hij behaald heeft, maar ook in wat voor soort wedstrijden en voor welk team hij dat deed. In totaal boekte hij 1127 overwinningen en verreweg de meeste daarvan werden behaald tijdens races met één wagen, dus zonder knechten, en bovendien werden al zijn overwinningen op 8 na behaald in vierspan races. Een andere succesvolle menner wiens carrière aan de hand van een tweetal teksten op een monument goed te reconstrueren valt, is Gaius Apuleius Diocles. Diocles werd geboren in Lusitanië, dat is het tegenwoordige Portugal, en maakte in 122 na Christus op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het circus, namens de Witte. Of hij op jonge leeftijd al naar Rome verhuisd was, of naar aanleiding van zijn talent als wagenrenner daarheen getransfereerd was, dat is niet bekend, maar in de 24 jaar dat zijn carrière als wagenrenner duurde, reed hij in totaal 4257 races en boekte daarbij 1462 overwinningen, vrijwel allemaal in het vierspan. 871 keer werd hij tweede en 576 keer derde. 110 keer won hij de openingsrace, dus de eerste race van de dag, en 815 van zijn overwinningen, dat is dus meer dan de helft van het totaal, behaalde hij door gelijk vanaf de start op kop te rijden. 502 keer won hij nadat hij langere tijd tweede had gelegen. Een nogal aparte overwinning die hij boekte en die speciaal vermeld staat, was toen hij een keer als knecht vooruit was gestuurd en in plaats van te wachten op zijn kopman gewoon was doorgereden en uiteindelijk als eerste over de finish was gekomen. Diocles reed gedurende zijn carrière in totaal voor 3 teams, de Witte, de Groene en de Rode, waarbij hij vooral bij de Witte en de Rode grote successen boekte. Bij de Groene lijkt hij niet geweldig uit de verf te zijn gekomen, al is niet duidelijk waarom dat was. Wel zie je hier dus aan dat het ook destijds voor kon komen dat een topsporter een transfer naar een topteam maakte, maar daar toch niet zo goed uit de verf kwam als misschien verwacht zou worden. Net zoals dat nu wel vaker gebeurt. Diocles ging na een carrière van 24 jaar op 42-jarige leeftijd met pensioen en kon vanaf dat moment gaan genieten van zijn adembenemende hoeveelheid prijzengeld. In totaal zou hij volgens een inscriptie 35.863.120 sestertiën hebben verdiend gedurende zijn carrière, wat neer zou komen op iets minder dan 8.500 sestertiën per verreden race. En dat betekent dus dat hij met één enkele race zo'n beetje 7 keer het jaarsalaris van een legioensoldaat verdiende. Per jaar verdiende hij gemiddeld 1,5 miljoen en voor je beeld, een gemiddelde senator in Rome in die tijd, die zat rond de miljoen. Let wel, de bedragen die ik hier nu noem, dat zijn alleen maar de winstpremies. Eventuele startgelden en het salaris dat Diocles van zijn team kreeg, is hier niet in meegenomen. Het is natuurlijk allemaal een beetje appels met peren vergelijken, maar er zijn historici die gesteld hebben dat Diocles op basis van de hoeveelheid geld die hij verdiend heeft, de succesvolste sporter is geweest uit de menselijke geschiedenis. Na zijn pensionering trok Diocles zich overigens terug, maar dat deed lang niet iedere menner die stopte, want velen die bleven actief binnen de wagenrennen, bijvoorbeeld als trainer of als adviseur, of soms zelfs als een soort van technisch directeur. Maar goed, puur op basis van de cijfers was dus de al eerder genoemde Pompeius Musculosus, die voornamelijk voor de groene uitkwam, de succesvolste wagenrenner ooit. Al moet ik hier natuurlijk wel bij zeggen, een heel belangrijke nuancering is natuurlijk dat het prima kan zijn dat er wagenrenners zijn geweest die veel succesvoller waren dan Musculosus of Diocles of een andere menner die ik net genoemd heb, maar dat daar geen grafschriften of andere bronnen over bewaard zijn gebleven. Maar goed, zoals al verteld, succesvolle menners waren intens populair bij de bevolking van Rome of in elk geval bij de aanhang van het team waarvoor ze reden. Elk team had namelijk een eigen aanhang die tijdens de wedstrijddagen hartstochtelijk meeleefde. De blauwe en de groene waren zoals verteld het populairst en hadden dan ook de meeste supporters. En zo'n supportersgroep van een team die werd een factio genoemd. Nou, waarom iemand supporter werd van welk team is net als tegenwoordig niet te verklaren. Er is wel gesteld dat er bepaalde wijken waren in Rome die traditioneel meer op de hand van het ene team waren, of dat dat bijvoorbeeld ook voor bepaalde beroepsgroepen gold, maar daar is eigenlijk niks met zekerheid over te zeggen. Waarschijnlijk werkte het grotendeels hetzelfde als nu. Fan zijn van een team was vermoedelijk niet echt een rationele keuze, maar meer iets waar iemand simpelweg mee opgroeide of ingroeide. Ongetwijfeld was voor een deel van de mensen daarbij de mate van succes dat een team had ook een factor. Teams die vaak wonnen hadden nou eenmaal meer fans dan minder succesvolle teams. Ook hier weer net zoals dat nu vaak het geval is. En ongetwijfeld waren er in die tijd ook talloze Romeinen die lekker achter de winnaar van dat moment aanliepen en het ene moment voor, ik noem maar wat, de witte waren en het andere voor de blauwe, of die zich aanpaste aan de voorkeur van de keizer. Want die speelde hier ook een rol in en daar ga ik het zo nog even over hebben. Wat wel vaststaat is dat het supporter zijn van een team dwars door alle maatschappelijke lagen heen ging. Een senator kon net zo hartstochtelijk fan zijn van de rode als, ik noem maar wat, een bakker of een slager. Binnen supportersgroepen waren er overigens, net zoals nu, grote verschillen. Sommige fans die gingen naar het stadion, moedigden hun team aan, juichten als ze wonnen en waren teleurgesteld als er verloren werd en gingen daarna gewoon naar huis toe. En anderen waren extreem fanatiek. Die fanatieke fans van elk team, die hadden elk hun eigen speciale vakken in het Circus Maximus, van waaruit ze hun favorieten aanmoedigden met gezang en geklap. En de onderlinge rivaliteit tussen zowel de teams als de supporters, die was dan ook enorm groot. Dat blijkt onder andere uit de enorme hoeveelheid van zogenaamde vervloekingstabletten die zijn teruggevonden. Daarop werden de namen van tegenstanders geschreven met een begeleidende tekst die dan meestal erop neerkwam dat de goden gevraagd werd om de paarden van Team X een slechte dag te laten hebben of zelfs om ervoor te zorgen dat een menner zou verongelukken of zwaar gewond zou raken. Ook toen het christendom zijn intrede had gedaan, bleven dit soort tabletten in omloop, alleen werd dan de hulp van bijvoorbeeld God, Jezus of de engelen aangeroepen. Uit Rome zelf zijn overigens weinig aanwijzingen dat het vaak tussen supportersgroepen tot ongeregeldheden of rellen zou komen, maar het lijkt eigenlijk bijna onmogelijk dat dat niet het geval was. Ten eerste omdat het bij andere uitgaansgelegenheden in Rome, bijvoorbeeld bij theaters, ook regelmatig uit de hand liep tussen groepen aanwezigen. En ten tweede omdat er uit andere steden wel flink wat bronnen zijn overgeleverd waaruit blijkt dat, tussen aanhalingstekens, hooligans van de verschillende teams met elkaar op de vuist gingen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat in Rome en het Circus Maximus niet het geval zou zijn geweest. We weten het echter niet, omdat hier geen bronnen over zijn overgeleverd. De reden dat er weinig over de wagenrennen of over het publiek aldaar geschreven is, is overigens heel simpel. Vrijwel alle geschreven bronnen uit de oudheid die zijn overgeleverd, zijn van de hand van de Romeinse elite en van intellectuelen. En die moesten vaak helemaal niks hebben van de wagenrennen. Of keken zelfs, zoals in het geval van Tacitus en Plinius de Jongere, enorm neer op het gedrag van de supporters in het Circus Maximus. In hun werken besteden de meeste schrijvers dan ook nauwelijks aandacht aan de wagenrennen. Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar ook weer niet heel erg onlogisch. Ter vergelijking, een historicus die nu een boek schrijft over, ik noem maar wat, de politieke geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, die gaat het daarin waarschijnlijk niet of nauwelijks hebben over een rel die plaats heeft gevonden tussen aanhangers van twee voetbalclubs. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Romeinse schrijvers, die hebben het meestal niet over het nieuws van alle dag. Overigens waren er inderdaad Romeinen uit de elite die zich veel te goed voelden voor de wagenrennen, maar er was ook een groot deel dat regelmatig in het Circus Maximus te vinden was. En zelfs diegenen die zich eigenlijk niet zo interesseerden voor de wagenrennen waren toch vaak aanwezig omdat het belangrijk was om daar als politicus gezien te worden, zodat het gewone volk kon zien dat senator X interesse had in wat een gewoon Romeins burger bezighield. En dit alles gold nog meer voor de keizers, want ook die werden geacht om regelmatig de wagenrennen te bezoeken. Ook weer om op die manier hun verbondenheid met het volk te tonen. Daar kwam nog eens bij dat het Circus Maximus een van de weinige plekken was waar het Romeinse volk massaal haar stem kon laten horen. Het kwam dan ook regelmatig voor dat de vele tienduizenden toeschouwers gebruik maakten van de situatie om hun genoegen of ongenoegen over de keizer en diens beleid te laten blijken. En ook om deze reden werd van keizers verwacht dat ze hun gezicht lieten zien in het Circus Maximus. Keizers waren in het algemeen vaak huiverig om het volk te negeren als dat bepaalde eisen uitte bij de wagenrennen, want ontevredenheid bij een massa van meer dan 100.000 mensen kon snel uit de hand lopen en tot relletjes leiden, zeker als de verschillende fangroepen zich samenpakten. Er waren overigens zeker keizers die zo min mogelijk naar de wagenrennen gingen, omdat ze er simpelweg helemaal niks aan vonden, zoals bijvoorbeeld Tiberius en Marcus Aurelius. Anderen, zoals Augustus, Trajanus en Hadrianus, gingen er vaker heen, maar dat was dan puur voor de vorm. Ter plekke keken ze met een half oog naar de races, maar waren ondertussen vaak ook druk met andere dingen, zoals het dicteren van brieven. Deze keizers lieten ook niet blijken een bepaalde voorkeur voor een van de teams te hebben. Er waren echter ook keizers die bloedfanatiek fan waren van een van de teams. Caligula bijvoorbeeld ging helemaal op in de wagenrennen en was groot aanhanger van de groenen. En dat ging zo ver dat hij volgens sommige bronnen menners uit andere teams liet vermoorden. Lucius Verus, die korte tijd medekeizer was van Marcus Aurelius, was ook fan van de groenen. En bovendien was hij helemaal weg van een paard genaamd Foliker. En zijn adoratie voor dat paard ging zo ver dat hij altijd een beeldje van dat betreffende paard bij zich droeg. En bovendien zorgde hij ervoor dat het paard dagelijks druiven en noten te eten kreeg. En nadat het paard was te komen overlijden, regelde Lucius Verus een enorm praalgraf voor het paard. Ook keizer Nero was een fanatiek liefhebber van de wagenrennen, die zo veel te ver in zijn fanatisme ging, dat hij schijnbaar een keer nadat hij 's avonds laat gefrustreerd was thuisgekomen vanwege de uitslagen van die dag, zijn woede afreageerde op zijn vrouw, die zwanger was van hun kind. En daarbij schopte hij zowel zijn vrouw als het ongeboren kind dood. Nero deed zelf overigens ook aan wagenrennen en deed in die hoedanigheid zelfs een keer mee aan de Olympische Spelen. Nou, die race verliep op zichzelf vrij dramatisch, want Nero werd al snel uit zijn wagen geslingerd en wist überhaupt niet te finishen. Maar ja, hij was nou eenmaal de keizer, dus werd hij uiteindelijk toch maar tot winnaar uitgeroepen. Een ander groot liefhebber van de wagenrennen was keizer Commodus. Dit in tegenstelling tot zijn vader Marcus Aurelius. Commodus was ook een groene en hij adoreerde het paard Pertinax, die toevallig dezelfde naam had als een van de consuls. Commodus die was al langere tijd behoorlijk impopulair en toen het paard Pertinax een keer een race won, toen scandeerden naar het schijnt de groene fans massaal de naam Pertinax, terwijl de rest van het stadion er luidkeels achteraan zong, was dat maar waar. Daarmee bedoelden de mensen in het stadion dat ze hoopten dat Pertinax de consul Commodus de keizer zou vervangen. Voor Commodus moet dit alles behoorlijk pijnlijk zijn geweest en niet veel later werd hij vermoord en werd inderdaad Pertinax zijn opvolger. Vlak daarvoor overigens was Pertinax het paard met pensioen gegaan na een groots afscheid in het Circus Maximus waarbij keizer Commodus ervoor gezorgd had dat de hoeven van Pertinax verguld waren en zijn vacht goud was geverfd. Nou, de hiervoor genoemde keizers die fan waren van de wagenrennen, die waren ook allemaal fan van de groenen. En voor zover bekend zijn er eigenlijk maar twee keizers ooit geweest die fan waren van de blauwe. Dat waren Vitellius en Caracalla, waarbij beide er naar verluid niet voor terugdeinsden om de aanhangers van andere teams te vervolgen. In geval van Caracalla was zijn eigen broer en medekeizer Geta ook nog eens aanhanger van de groenen, wat de toch al bestaande haat tussen beide broers alleen maar versterkte. Dit zou er overigens mee eindigen dat Caracalla zijn broer voor de ogen van hun moeder liet vermoorden. De wagenrennen waren overigens niet alleen in Rome populair, dat gold ook voor de rest van het Romeinse Rijk. Van Spanje tot Syrië zijn resten van renbanen teruggevonden en de enige uitzonderingen hierop lijken Groot-Brittannië en Noordwest-Europa te vormen, omdat daar geen archeologische sporen van circussen zijn gevonden. Dat gezegd hebbende, dat wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat wagenrennen daar niet populair waren, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die gehouden werden in houten stadions of stadions die tijdelijk werden neergezet. Wel was het zo dat in het oostelijk deel van het Rijk eigenlijk tot ver in de 3e eeuw na Christus niet de Romeinse variant van de wagenrennen, maar de Griekse variant het meest populair was. Met als belangrijkste verschil dat menners in de Griekse variant voor zichzelf reden en niet voor een team. In de loop der eeuwen zou overigens de Romeinse variant met teams ook hier zijn intrede doen en uiteindelijk het meest populair worden. En toch, ondanks al deze populariteit, raakte de wagenrennen in de loop van de 4e en 5e eeuw langzaam maar zeker op hun retour. En dat had een aantal redenen. Om te beginnen werd de organisatie van de wagenrennen veranderd. Waar het in eerste instantie zo was dat de teams hun paarden en menners voor veel geld lieten inhuren door de organisatoren van de rennen, werd op een gegeven moment bepaald dat de teams de wedstrijden zelf moesten gaan organiseren. Dat zou de keizer en de rest van de Romeinse overheid namelijk een enorme bak met geld schelen. Het punt was echter wel, daardoor werden de wagenrennen voor de deelnemende teams een stuk minder lucratief. De teams kregen te maken met veel hogere kosten, omdat ze de Spelen nu zelf moesten organiseren, en veel lagere inkomsten, omdat ze dus nu geen geld meer kregen van organisatoren, maar dat zelf moesten regelen. Er was dus kortom een stuk minder budget beschikbaar dan voorheen. En dus konden ook minder vaak wedstrijden georganiseerd worden. Daarnaast ontstond er in de loop der tijd steeds meer gedoe met fans. Supportersgroepen die raakten naarmate de tijd vorderde steeds beter georganiseerd en werden op een gegeven moment eigenlijk een soort van privélegertjes. Voor keizers was dit van de ene kant heel interessant, want als ze die privélegertjes voor zich konden winnen, hadden ze een enorm machtsmiddel in handen. Maar tegelijkertijd konden deze georganiseerde groepen natuurlijk ook een gevaar voor de orde in de stad betekenen. Wat hierin overigens meespeelt is dat het Romeinse Rijk in de 3e eeuw in een ernstige crisis raakte. Daarbij volgden de keizers elkaar in rap tempo op en veel van die keizers die wilden graag snel de steun van een deel van de bevolking van Rome verwerven en kwamen dan al snel uit bij die fangroepen. En die kregen daardoor dus vaak nog meer macht. Wat uiteindelijk de echte doodsteek voor de wagenrennen in Rome zou worden, was het simpele feit dat met name het westelijk deel van het Romeinse Rijk in de 5e eeuw steeds verder in verval raakte. Daardoor was er om te beginnen steeds minder geld beschikbaar om regelmatig wagenrennen te organiseren en daarnaast liep de stad Rome ook gewoon vrij letterlijk leeg. Waar rond het begin van de jaartelling nog 1 miljoen mensen in Rome woonden, waren dit er rond het jaar 500 nog maar 100.000. Dat is nog steeds heel veel voor die tijd, maar het was natuurlijk nauwelijks genoeg om het Circus Maximus voor 2/3 te vullen, laat staan om het helemaal uit te verkopen. Het stadion zelf raakte ook steeds meer in verval, mede omdat stenen ervan gebruikt werden om gebouwen elders mee te bouwen. Uiteindelijk werden in het jaar 549 voor het laatst wagenrennen georganiseerd in de stad Rome. In Constantinopel, de hoofdstad van het oostelijk deel van het Rijk, bleven de wagenrennen nog eeuwenlang populair, maar ook daar werd het vanaf de 7e eeuw langzaamaan minder. Door geldgebrek werden er steeds minder shows gehouden en ook in Constantinopel was veel gedoe met supporters, waardoor rellen steeds vaker voorkwamen en ook steeds heftiger werden. En het dieptepunt wat dat betreft, dat was de Nika-oproer in 532, waarbij naar schatting 30.000 mensen om het leven kwamen. Van het oude hippodroom in Constantinopel, dat plaats bood aan 80.000 toeschouwers, is weinig meer te zien. Dat komt onder andere als gevolg van vernielingen na de inname door de Ottomanen in 1453... en de kruisvaders in 1204 tijdens de inname van Constantinopel in het kader van de Vierde Kruistocht. Wel kun je in de stad Venetië nog steeds de 4 grote bronzen paarden zien die ooit in het hippodroom in Constantinopel stonden. Want die werden na de inname van Constantinopel in 1204 meegenomen naar Venetië en daar boven de ingang van de grote kerk van de Heilige Marcus, de San Marco Kerk, geplaatst. En daar kun je ze heden ten dagen nog steeds zien. De originele die staan inmiddels binnen in de kerk en boven de ingang staan replica's. Maar dit alles is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van hoe de wagenrennen in de Romeinse tijd in zijn werk gingen, welke regels er waren en welke rol de wagenrennen in het leven van een gemiddelde inwoner van Rome of een andere stad in het Rijk innamen en dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschil zit in de beleving van sport door de Romeinen en de beleving van nu. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek Wagenrennen van Fik Meijer. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp, stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Op Facebook en Instagram vind je wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En wil je de show steunen, dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetsjaak. Voorjepot met een D en je vindt hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en de volgende aflevering zal de jaarlijkse vakantiespecial zijn, waarbij wederom iemand centraal zal staan die beroemd is geworden vanwege een lange reis die diegene gemaakt heeft. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!